Koning Auto.
Pak er eentje hier en heb ik tweetje daar.
Koning Auto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18 plus. Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws.
Ja, Chris, was het voor jou eigenlijk nog een bijzonder weekend dit als je naar die race in Miami kijkt? Weet je daar nog emotioneel van?
Nou, dat is een hele goede vraag, maar dat ligt er natuurlijk aan wat je bedoelt. Dus je bedoelt dat 2 weken geleden ik daar vakantie was met mijn kinderen en met mijn vrouw.
Nee, ja, dus, of bedoel iets anders. Nou, ik begreep dat jij je vrouw daar ooit een huwelijk hebt gevraagd.
Ah, je bent zo romanticus ook. Dat klopt, ja. Dat klopt, dat heb ik gedaan. Ja, dat was 2005 uit mijn hoofd. Mm-hmm. En was een mooi moment, ja.
En hoe heb je dat gedaan? Kun je daar een beetje inzicht in geven?
Nou, joh, gek ben jij nou vandaag, joh. Wat is dit dan, joh? Je bent helemaal in vorm, hè? Dat is niet te geloven. Lijkt me of je
ik ben eindelijk, het is nu maandag en ik vertrek vanavond. Alleen ik ben nu een beetje uit die jetlag, dus ik ben nu scherp.
Ah, oké. Okay. Weet je wat? Ik hoorde ook van mijn vrouw dat jij ook tennis speelde zo.
Met ja. En jullie ook, hè?
Hoe bedoel je jullie ook? Want
zij zei dat jullie ook wel spelen. Ze wilde dubbelen.
Ja, ik heb 1 keer 10 minuten gespeeld of zo. 20 minuten, maar dat ging niet goed. Ik probeerde zo'n effectbal te doen. Maar die eindigde ergens in de haven van Kapdai. Dus dat was geen succes, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, maar ik begon over je huwelijk. Omdat ik dacht, van misschien heb je een huwelijkscadeau gegeven. Want ik begreep, want jij zit altijd voordat we de podcast doen. En als je thuis bent, dat ben je nu niet. Dan ben je altijd met die hond bezig. En ik hoor je hond ook wel snurken als je me belt en zo. Maar jullie hebben een tweede hond gekocht. Dus achter al die stoere praat zit toch wel een hele lieve man.
Ja, ik dacht van die ene die maakt zoveel problemen. Ik denk als ik er nou dan eentje bij neem dat ik daarmee akkoord ga. Met de kinderen en met Lieselor. Dan houdt die ene hond de andere hond bezig. En daar heb ik er minder last van. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik hoop dat het plannetje van mij gaat lukken. Maar ik heb er een hard hoofd in.
Nou, je bent wel gezien via Skype. Want ik zag dat jullie via Skype of FaceTime dat je aan het bellen was met je hond.
Wat is dit nou voor gelul, joh? Waar heb je dit allemaal gedaan allemaal?
Ja. Ik zat er ook van te kijken.
Je begrijpt natuurlijk wel dat je nu echt een ruzie gecreëerd hebt. Want ik weet zeker dat het weer een soort Instagram is. En je weet dat ik een hekel heb aan Instagram en social media. Dus na dit podcastje ga ik even met het thuisfront even bellen. Met hoofdkwartier. En dan gaan we daar eens even een goed gesprek over hebben. Nou, kom. Ja. Laten we eens beginnen over de race, man.
Het gepraat over je huwelijk is er nu een huwelijkscrisis in huis, Albers. Maar Miami, ja, je kent het goed, hè? Maar wat vond je ervan een beetje van de... Het was natuurlijk de eerste race. Het was Amerikaans dan Amerikaans. Maar hoe heb jij dat gezien van een afstandje?
Ja, het was... het was gewoon echt een megashow, hè? Bijna tegenoverdreven aan. Maar dat is ook wel eens een keer gaaf, hè? Want je hebt natuurlijk ook circuits en dat is helemaal geldt dat voor jou. Je komt natuurlijk in Imola, ja, daar heb je natuurlijk wel de tifosi en daar heb je natuurlijk ook wel een beetje gezelligheid. Maar je hebt natuurlijk ook circuits gehad, natuurlijk als Paul Ricard, waar je natuurlijk niet doodgevonden wilt worden, hè? Dat er niks te beleven is. Dat je wel eigenlijk voor de eerste keer, hè, met wat coureurs kan praten, dat ze allemaal meer tijd over hebben, want er is niks te doen. Dus dat is ook wel weer positief voor jou, maar... Ja, hier ben je natuurlijk met Miami. Is natuurlijk, ja, het was gewoon een geweldige race. Het was een sensatie, te top. Volgens mij heb ik alle wereldsterren gezien. Ik heb volgens mij ze alleen maar gezien met camera's. Want ze waren natuurlijk druk bezig hun Instagram profile te vullen. Natuurlijk dat ze er waren geweest. En als ik ga kijken naar de circuit en het atmosfeer. En ik was daar 2 weken geleden voor de race al geweest. Wat een focus er al was op deze Grand Prix. Denk ik wel dat ze het echt met een succes afgesloten hebben. Jij was er echt live bij. Ik heb alleen maar de beelden gezien natuurlijk vanuit de studio. Maar dat was... ik heb Stefan bijvoorbeeld. Ja, sorry dat ik erover begin. Maar die heb ik nog nooit zo hard moeten zien werken. Die heb dan meer gewerkt dan alle coureurs bij elkaar volgens mij. Want die heeft zoveel mensen kunnen interviewen. En ze deed het heel goed, moet je zeggen.
Ja, het is natuurlijk ook voor een eerste event, als je dat dan al neerzet, dat kunnen die Amerikanen natuurlijk wel, ook met alle faciliteiten, ook voor ons. Maar ja, het is inderdaad, ik denk dat er een wereldrecord aan selfies is gemaakt. En het lijkt voor veel mensen, voor die VIP's is de race eigenlijk een soort hinderlijke onderbreking. En het was ook wel leuk voor de race op de grid en in de paddock heb ik het nog nooit zo druk gezien. Maar op de grid zag je gewoon dat sommige coureurs bijna niet herkend werden. Hè? Dat het eigenlijk de aandacht helemaal werd opgeëist door anderen. Dus dat was wel leuk om te zien. Dat is wel bijzonder om te zien. Maar ik ben het wel met je eens. Die hele mix. Dit moet je niet 23 keer per jaar hebben, maar een paar keer per jaar. Het is natuurlijk een enorme show. En ja, dat kunnen die Amerikanen wel. En daar houden ze zelf natuurlijk ook van. Hè? Dat is voor hun natuurlijk de manier om een evenement neer te zetten. Want de mensen daar vinden het allemaal heel normaal dat het zo gaat.
Ja, en dan krijg je natuurlijk van die momenten, natuurlijk als je coureur zijn, daar op die grid loopt. En dan even zo'n bijgehoogd om naar je toe komt of je even opzij wilt stappen. Want dan komt Michael Douglas aan of Michael Jordan. Ja. Dat zijn wel van die mooie momenten. Maar wat ik ook merkte natuurlijk, is dat je zag natuurlijk dat Zandvoort natuurlijk vorig jaar maar op 60-70% kon draaien. Heel veel werd natuurlijk toch wel afgelast natuurlijk door die maatregelen van corona. En je ziet dat daar eigenlijk ook activiteiten wat daar op de agenda zouden staan natuurlijk. En met DJ's en dat soort dingen. Dat ook wel een beetje echt overgenomen is door Miami. Dus ook daarvan hebben ze best wel veel geleerd ook. Alleen ja, wat het verschil natuurlijk is dat Amerika zo'n groot land is. Waar je zoveel bekende personen hebt natuurlijk. Die zulke grote volgers hebben, zowel op Instagram, zoals YouTubers, zoals echte sterren, zoals Michael Jordan. Iedereen is daar. En dat is natuurlijk veel dichterbij voor hun. Dus ze kunnen er heel makkelijk naartoe reizen. Dus je hebt natuurlijk ook een veel grotere entourage die naar een race komt, als natuurlijk in Europa.
Ja. Ja, maar ik moet zeggen, wat ik net zei voor een paar keer per jaar is niet zo, is natuurlijk leuk en het is anders dan anders. Ik moet wel zeggen, denk je nou dat de coureurs zijn, ik ken Max natuurlijk best wel goed en daar heb ik altijd het idee van, die kan heel makkelijk die switch maken als hij die helm opzet. Maar denk je dat er ook coureurs zijn die misschien een paar procent of wel is het 1% minder presteren dan gebruikelijk door al die hijsen? Want al die teams waren natuurlijk ook wel de hele week bezig met dingen. Als ik bijvoorbeeld bij een McLaren kijk, bij een Ricciardo. Ja, dat is natuurlijk nu makkelijk praten na een slecht resultaat, slecht weekend. Maar bijvoorbeeld die James Corden is daar de hele week bij, van donderdag tot en met zondag op het circuit. Het gaat bijna alleen maar over andere dingen dan racen. Denk je dat dat nog bij sommige coureurs een verschil maakt of zoek ik nu iets?
Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. De een heeft er wel last van, de ander heeft er geen last van. Ik vind het altijd een beetje moeilijk, maar ik ben ook altijd heel bijgelovig. Ik heb altijd het gevoel, als je heel veel dingen erbij gaat doen, dat je gewoon bad luck krijgt door zo'n weekend heen. En dat wil je natuurlijk, dat probeer je natuurlijk ook te vermijden. En dat is een beetje gek bij mij, want ja, ik had bijvoorbeeld ook altijd heel linker sok, dan rechter sok, dan dit aantrekken. Maar als je je daar lekker bij voelt, waarom zou je het veranderen, weet je wel? Never change a winning team, zeggen ze wel eens. Ja, en met Ricciardo, ja. Het is zo, eigenlijk is het gewoon echt geen slechte coureur. Het is echt een goede coureur. Zijn probleem is dat hij nu gewoon bij de nieuwe generatie terechtkomt. Hè, zoals de Max Verstappen, zoals Norris, zoals Russell. En dat hij toch, een pak op zijn sodemieten krijgt. En dat is wel jammer. Want ik denk dat het wel voor hem echt heel moeilijk gaat worden. Ja, en terug te komen naar die James Corden en zo. Ja, kijk, het is natuurlijk ook het feestje natuurlijk een beetje van Zac Brown. Zac Brown komt natuurlijk uit Amerika. Just Marketing heeft hij gehad natuurlijk. Reclamebureaus. Zijn doel was altijd natuurlijk van McLaren de baas te worden. Nou, er is zoveel politiek achter de schermen heeft er plaatsgevonden. Die heeft eigenlijk een beetje in dezelfde situatie gezeten als Toto Wolff. Niet helemaal netjes natuurlijk zichzelf in die positie gedrukt. Hè. Veel politiek uitgeoefend. Daar wat kleine steekjes gegeven. Daar wat kleine steekjes om dan op die positie te kunnen komen. Ja, en dan merk je natuurlijk dat het toch echt een Amerikaan is. En dat zijn 5 minutes of fame moet gaan worden. En jammer genoeg was de prestatie niet zo goed als in Imola van McLaren. Vielen ze eigenlijk een beetje tegen.
Ja. Hadden ze van tevoren misschien ook wel een beetje verwacht. Ik sprak Stefano Domenicali nog even vorige week. Dat was ook al mooi om te horen. Die zegt dan Miami, maar ook Zandvoort. Dat eigenlijk de nieuwe standaard is voor evenementen. Voor toekomstige Formule 1 evenementen. Dat zegt er ook alweer wat voor hell of a job ze vorig jaar in Zandvoort hebben neergezet. Met inderdaad nog maar die 2/3 bezetting toen. Hè?
Ja,
Dus dan bedoelen ze natuurlijk niet alleen de race. Want je ziet in Zandvoort natuurlijk nog wel een historisch circuit. Maar ook gewoon alles eromheen. De faciliteit, het verkeer, het hele festivalgevoel, zeg maar.
Ja, en je merkt ook dat ze dat eromheen willen maken. Natuurlijk omdat ja, ze zijn er toch achter gekomen dat de Formule 1 natuurlijk maar niet de hele dag door rijdt. Dus je hebt best wel veel momenten natuurlijk waar het voor een fan ja, echt een beetje... Ja, je moet je tijd volmaken, je moet iets gaan organiseren, je moet jezelf gaan vermaken. Nou, en als ze daarmee kunnen helpen en daarna het nog interessanter kunnen maken, ja, dat doen ze op dit moment heel erg goed. Ja, maar ja, de kanttekening natuurlijk is van natuurlijk als dat een nieuwe standaard gaat worden voor al die nieuwe Grand Prix die erbij komen, is natuurlijk dat het ook wel weer meer naar de hospitality moet gaan, omdat natuurlijk dat geld terugverdiend moet worden. Hè. Die bedragen die worden steeds hoger. Om die Grand Prix naar binnen ja, te trekken als ware voor een circuit. Ja, en dat moet terugverdiend worden. Dus ja, we begonnen natuurlijk met eigenlijk weinig hospitality. En je merkt nu eigenlijk bijna dat de circuit bijna draait op de hospitality. En ja, dat is, daar zie je wel echt een ommekeer.
Ja. Ja, de vraag van Don Bobbes is wel een beetje beantwoord. Of het nou een zegen voor de sport is of te veel van het goede. Zo'n happening in Miami, dat is natuurlijk een beetje dubbel. En als je naar het circuit kijkt, Raoul van Hezen die vroeg... zitten we 10 jaar vast in dit circuit of zijn er betere alternatieven? Ja, het is gewoon een tijdelijk circuit op een parkeerplaats. En ja, dus ze kunnen het heel makkelijk aanpassen, hè, als ze iets zouden willen aanpassen. Want het was natuurlijk best wel wat kritiek van de coureurs. En als je bij Amerikanen, als die input krijgen om iets te veranderen... dan doen ze het vaak wel, toch?
Ja, nou ja ik heb daar niks mee te maken natuurlijk. Het is voor mij moeilijk in te schatten. Ik vond bijvoorbeeld sector 2 wel heel leuk. En ik denk dat het leuk is ook voor de kijker om dat te zien. Omdat je dan ook de auto weer eens een keer wat snelheid vermindert. Waardoor je wat meer ziet. Ik vond bijvoorbeeld naar de bovenrijden, weet je, dat verschil in hoogte. Die chicane, het stuiteren van een Formule 1 auto. Weet je, dat soort dingen, die lange doordraaier. In 12 naar 13 toe, weet je wel, het riskeren met het uitbreken van achteren, zoals we met Sainz hebben gezien, zoals we met Ocon hebben gezien. Weet je wel, dat soort elementen vind ik wel leuk om in een circuit te hebben. En als je dan ook nog eens een keer gewoon ja, een soort stratenrace in Miami hebt, of circuit/stratenrace, wil je natuurlijk ook als zoveel mensen komen en als er zoveel hype is en publiciteit, dat er ook ingehaald wordt. En ik denk dat dit wel een circuit is waar inhalen een mogelijkheid heeft. En dat maakt het wel leuk voor de sport.
Ja, ik denk het grootste probleem was, los van misschien dat Mickey Mouse gedeelte, waar coureurs met name die chicane waar ze niet over te spreken, maar was het asfalt over het algemeen. Wat natuurlijk nieuw in is gelegd, dat je buiten de racelijn eigenlijk helemaal geen grip had.
Ja, maar daar zijn er wel meerdere circuits natuurlijk waar je buiten de racelijn komt, waar je ook minder grip hebt.
Ja, maar ik heb het nooit zo, de laatste jaren nooit zo van alle coureurs eigenlijk gehoord, zo extreem als nu. Kijk, als je bijvoorbeeld Jeddah, dat is ook een nieuw circuit, daar had je dat veel minder. Daar lag veel meer grip.
Maar dat is typisch iets Amerikaans. Ik kan me wel herinneren, toen ik altijd op vakantie ging in Amerika, of dat 2 weken geleden in Amerika was, als je dan ook op parking lots komt, weet je wel, dan merk je gewoon dat het asfalt heel warm is. Kijk, en ze hebben natuurlijk ook pas 6 weken geleden of 7 weken geleden, volgens mij uit mijn hoofd, zijn ze begonnen met asfalteren. Maar de temperatuur is daar zo hoog, dat is abnormaal. Dus als je dan nog eens een keer die Formule 1 auto's hebt met die downforce en continu die wrijving op dat asfalt, het is net zoals waren dat je zeg maar een motorfiets zet of zeg maar op het asfalt op je standaard, dat op een gegeven moment die standaard helemaal in het asfalt drukt. Dus ik denk dat soort situaties voor zijn gekomen. Maar ik hoorde ook bijvoorbeeld dat er een vrachtwagen iets hydraulisch verloor in bocht 7 uit mijn hoofd. En dat ze daar, weet je, dat zo agressief was dat ze ook weer een nieuw stukje moesten aanleggen.
Ja, dus 17. Waren er ook,
ja. Ja, 17, ja. Nou, dus er zijn wat momenten geweest. Wat dan niet helemaal het probleem was van het circuit. Hè. Dat zijn ook andere omstandigheden geweest.
Nee, en er kwam ook met er was wat kritiek op die waar Ocon afging en Sainz. Die maakt natuurlijk een beste klapper. Dat niet zo'n tech pro barrier is. Maar ja, dat heeft niks met de circuit te maken. Dat is de FIA, de veiligheidsafgevaardigde. Dus die moet daar naar kijken. Je merkt wel vaak met dingen. Dan wordt het allemaal op één hoop. Wordt het allemaal naar één partij gewezen. Hè? Bijvoorbeeld ook bij jullie met Viaplay is dat natuurlijk ook zo. Als mensen kijken van, ja, hey, waarom zien we Max en Leclerc niet, maar kijken we naar Schumacher. Dan denken mensen, waarom doet Viaplay dat? Nee, dat is gewoon de tv-regisseur van de Formule 1. Die trouwens gisteren tijdens de race ook alweer een matige indruk achterliet. Want soms was er best wel veel actie op de baan. En dan zat je in één keer naar fans op de tribune te kijken. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar Maar goed, dat is maar een zijstap.
Ik had precies hetzelfde. Op een gegeven moment komt het gevecht met Leclerc en met Max. En ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is van de race natuurlijk. Hè? Die vechten allebei voor de overwinning. Ja, net wat je zegt, dat zie je in één keer iemand op de tribune. Gelukkig was er eentje met een oranje shirtje ook. Dus dat is nog een beetje iets van Max. Maar ja, daar heb je gelijk. Maar er waren nog wel meer dingen. Hè? Er zijn heel veel mensen heel positief. En er zijn ook heel veel mensen die het niet zo leuk vinden. Dat blijf je altijd houden in deze wereld.
Ja, laat het daar dit keer niet over hebben. Ja. Maar ik moet zeggen, dat vond ik ook wel grappig. Ik gisteren ook op mensen die zeiden dat het een hele saaie race was. Kijk, ik moet zeggen, die safety car kwam voor de spanning. Hè. Max zat er niet op te wachten, maar die safety car kwam natuurlijk wel als geroepen om nog wat spanning te krijgen. Maar ik denk dat aan het begin heb je natuurlijk ook dat gevechten om de eerste plek gehad met Verstappen en Leclerc. Mensen moeten niet vergeten dat we jarenlang naar de Formule 1 hebben gekeken met de dominantie van Mercedes. En daarvoor ook even Red Bull, dat er tig races op rij waren waar al vanaf de eerste ronde duidelijk was wie er ging winnen, of misschien al vanaf de start. Dus laten we ook een beetje, laten we ook blij zijn dat er gewoon weer een gevecht is om de eerste plek.
Ja, Erik, wat wil je dat ik aan toevoegen? Je hebt alles gewoon correct.
Nee, je hoeft niks aan toe te voegen. Je mag het ook een keer met me eens zijn, dat is prima.
Nee, ik ben het helemaal met je eens, maar daarvoor zit ik je ook verbaasd aan te kijken, want Je hebt er gewoon gelijk in. We hebben gewoon jaren gehad waar er gewoon echt helemaal niks gebeurde. En eerlijk is eerlijk, dat DRS is wel verademing, weet je wel. Daar zijn wel mogelijkheden om gewoon in te halen en stuivertje te wisselen. En dat er wat sensatie komt. Dus ik geef je helemaal gelijk. Het is leuker geworden. En dat is het probleem, is dat we gewoon echt verwend zijn geraakt na bijvoorbeeld een race in Jeddah. Hè, dat stuivertje wisselen. Na de laatste race natuurlijk dat Max wereldkampioen is geworden. Ja, dat zijn allemaal momenten, weet je wel. Als je zulke hoogtepunten zijn, dan denk je, shit jongens, wat een saaie race. En dat had ik ook gisteren. Ik zat gisteren gewoon met mijn handen in elkaar. Bijna dat ik weer dacht dat ik naar de kerk ging. Om te zeggen, van waar blijft die safety car? Weet je wel, die safety car die moet komen. Want dan komt er weer een beetje, weet je, het veld bij elkaar. En waar ik echt een hekel aan heb, en we hebben het er al eens eerder over gehad, is de virtual safety car. Weet je, als je nou als FIA zijnde en als de FOM nou races spannender wilt maken. Het is natuurlijk heel frustrerend voor een coureur die voorop ligt met heel veel voorsprong. Maar als je het spannender wilt maken, is dat toch eigenlijk het makkelijkste wat je kan doen natuurlijk. Is een safety car eerder erin brengen dat het veld bij elkaar komt. En zo'n virtual safety car. Ja, dat zorgt natuurlijk eigenlijk ervoor dat iedereen gewoon op zijn positie blijft.
En eigenlijk was nu het voordeel voor Verstappen op voordeel. Maar Leclerc en Sainz hadden geen nieuwe mediums meer. Hè? Dus die konden ook qua band niet zoveel doen. Ik had eigenlijk verwacht dat Sainz misschien wel op rood ging. Maar die bleef op hard. En uiteindelijk was het een goede beslissing. Want hij bleef derde. Hij hield Perez achter zich. Perez had wel problemen met de motor. Er zat een sensorprobleem. Maar ik had eigenlijk verwacht dat Max Leclerc achter zich kon laten. Want ik was er toch wel voor hem huiverig voor met die DRS. En hij zat natuurlijk dichtbij. Maar uiteindelijk wist hij toch dat gat nog te trekken.
Ja, maar er waren natuurlijk ook. Er is ook natuurlijk een situatie. Wat ook wel belangrijk is natuurlijk om daar nog even op in te gaan, is dat Max natuurlijk niet in zo'n positie zit om ook naar binnen te gaan. Hè. Die moet afwachten, omdat hij aan het lijnen is. Want als je naar binnen gaat, blijft Leclerc buiten. En diezelfde situatie heb je natuurlijk met Sainz. Gaat Sainz naar binnen, dan heb je het risico natuurlijk dat Perez voor je komt, dat hij niet naar binnen gaat. Dus Perez had niks te verliezen. Die ging ervoor. Perez was gewoon... Die had gewoon de mogelijkheid om zoveel mogelijk strategies te gaan bekijken. Samen met aan de pitmuur. Om te kijken van oké, wat kunnen we nu doen? En die hebben de juiste keuze gemaakt. Maar dan zie je bijvoorbeeld net wat we het over gehad hadden ervoor. Is dat je ziet gewoon dat Perez nou net niet datzelfde hebt als Max. Weet je, dat die vechtersmentaliteit. En dat echte, dat racen, weet je. Hij is gewoon heel constant. Ik denk dat hij op dit moment de beste is die naast Max kan hebben. Het geeft rust voor Red Bull. Weet je, ik denk dat ze geen zin meer hebben weer Dr. Marco en Christian Horner en Adrian Newey. Weer zo'n jaar zoals met Pierre Gasly of met Albon. He, dat je weer in die paniekstanden komt. Dat de ene niet presteert. He, dat hij zichzelf gaat overdriven. Dus op dat opzicht hebben ze de juiste balans gevonden. Maar... als ik dan terugga ook naar bijvoorbeeld naar Ferrari. Nou, ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik. Maar ik bedoel, wij hoorden begin van het jaar... Binotto Santo zeggen, ik heb denk ik waarschijnlijk de beste teamopstelling, de beste coureurs, ga zo maar door. Hij is helemaal happy. Maar ik zie twee coureurs die elkaar gigantisch opnaaien, die toch weer, hoe stabiel weer Leclerc was in het begin, hoeveel foutjes die weer maakte, zoals bijvoorbeeld Imola, zoals nu bijvoorbeeld weer in Miami. Er waren toch twee situaties waar bijvoorbeeld na de voor de safety car dat Max hem ingehaald had, dat hij een achterstand had van 2 seconden. En toen verrende hij zich weer bij bocht 17. Nou, dan ga je van 2 naar 4. Nou, dan mis je ook die aansluiting. Dus je kan niet, ja, je hebt bijna geen slipstream meer, maar je kan, weet je, je hebt dan als coureur zijnde een punt, weet je. Je ziet die auto, je zit er dichtbij, dat geeft net even wat extra, dat je net jezelf even wat meer pusht om erbij te blijven. Ja, dan krijg je op een gegeven moment de pitstop. Dan verliezen ze ook bijna gewoon een seconde. Hè? 6, 7 van 18 of zoiets uit de buurt. Dan kom je naar buiten, Erik. En dan zit je er gewoon op een gegeven moment 7, 8 seconden achter. En dan is dat een complete momentum weg. Want als je zag bijvoorbeeld die Ferrari, die gaat door een graining fase heen. Hè? In ronde 6 al. Waardoor Max in één keer boef erbij komt. En die pakt gelijk zijn opportunity. Die wacht niet af. Die gaat niet kijken waar de beste positie is. Die ziet op een gegeven moment boef. Leclerc komt in bocht 17, de laatste bocht eigenlijk, de echte bocht, met power oversteer eruit. Hij zit gelijk in zijn versnellingsbak, eerst volgende kant, boef, gelijk bocht 1, daarnaast zetten en klaar. Nou, en dat verschil, dan zie je dat Max in één keer wegloopt, hè? Want Leclerc moet door die graining fase heen gaan. En dan komt er een moment dat Leclerc weer hetzelfde rondetijden rijdt of zelfs soms sneller. Correct of niet?
Ja.
En dan komt eigenlijk de klap, is dat hij zichzelf dan te eager, te greedy wordt. Weet je wel, te nerveus of te veel wilt. En dan verremt hij zich. En hetzelfde had hij ook bijvoorbeeld met Perez in Imola. Perez had nieuwere banden, hij rijdt er naartoe. Op een gegeven moment komt de temperatuur in bij Perez. Hij ziet Perez wegrijden. En in één keer, boef, gaat hij alles op alles zetten door die chicane. En hetzelfde had hij bij Max, we krijgen een safety car. Die safety car komt naar buiten, het hele veld komt bij elkaar. Daar is zijn opportunity. Dan zie je op een gegeven moment dat Leclerc zeg maar, echt die aansluiting heeft. Echt 2,5 tiende. Nou, dan ben je toch al redelijk in de versnellingsbak van Max. En dan vergooit hij alles in bocht 14, 15, dus die chicane. En 16 opkomende op het rechtstuk. En in één keer van 2,5 tiende is in één keer het gat 1 seconde. En dan zie je dat Max weg gaat lopen. En dan zie je dat Max op een gegeven moment ook, omdat de start deed Max weer na de safety car weer geweldig. Hè? Je ziet dat hij dat gat slaat van een seconde. En dan zie je natuurlijk de downforce van de Ferrari, dat die banden iets sneller op temperatuur komen. Maar ja, dan op een gegeven moment in die DRS-zone, dat hij er niet meer bij kan haken, ja, loopt Max gewoon weer weg. En dat was eigenlijk ook een fout. Dus je hebt eigenlijk in principe 2 fouten zijn er gemaakt door Leclerc in dit afgelopen weekend. Dat is het aanremmen in bocht 17, waar Max dan op een gegeven moment wegliep. En dan het momentum waar hij echt het gevecht aankomt met Max. En dat was ronde 3 na de safety car.
Ja, je zag dat de Red Bull natuurlijk niet verrassend. Dat zien we het hele jaar al. Met die topsnelheid is gewoon goed. Ook de tractie uit de bochten. Maar wat mij nu opviel was in die echt langzame bochten waren ze ook sterk. Hè? Is dat dan puur die mechanische grip?
Ja, maar dat zagen we vorig jaar ook al bij die Red Bull. Vorig jaar won de Red Bull ook. Van Mercedes. Altijd een mechanische grip, daar hebben ze het gewoon heel goed voor elkaar. Dus je hebt een auto die weinig drag heeft, dus weinig weerstand, die dus hard loopt op de rechte stukken. En dan heb je de Red Bull ook nog eens de mechanische grip het voordeel. Ja, vergelijkbaar met de Ferrari. De Ferrari heeft meer drag, hè, want die heeft meer downforce. Dat zie je vooral in sector 1, hè, waar dus echt die high speed corners zijn, medium speed. Daar zie je dat de Ferrari sneller is dan de Red Bull. Maar dan zie je op een gegeven moment dat de Ferrari in een race distance gewoon echt de mechanische grip verliest. Want die mechanische grip, die is wel belangrijk in een qualifying, maar niet zo belangrijk als in de race. Dus, want in de qualifying heb je nou net een beetje dat extra van die nieuwe banden. Weet je, dat sweet spot. Net even dat extra gummy wat zacht is. Wat je dan er doorheen, weet je wel, ja, loopt als het ware. Dus daar kan je nog wel wat extra vragen aan, van de auto aan de mechanische grip. Maar in de race wordt dat natuurlijk dat verschil steeds groter. Ja, en daar zie je gewoon dat de Red Bull gewoon echt significant sterker is.
Ja, je hebt nu zonder dat je het weet ook al de vraag van Martin beantwoord. Dus hartstikke goed. Ja, en we kunnen wel concluderen dat de verschillen tussen Ferrari en Red Bull heel klein zijn. En dat we eigenlijk weer net zoals vorig jaar wel 2 heel verschillende auto's hebben. Dat maakt het natuurlijk ook wel interessant. Maar denk je dat het nu in Barcelona bijvoorbeeld, hè, we gaan over 2 weken naar Barcelona, kleine 2 weken. Het is echt circuit afhankelijk, denk je?
Ja, natuurlijk. Want de twee auto's zijn gewoon totaal verschillend. Hè? Je hebt de eentje die gewoon meer downforce heeft. En de andere is meer neutraal en wat minder downforce en minder drag. En die situatie hebben we vorig jaar met de Mercedes ook gehad en met de Red Bull. Alleen het is omgewisseld. Hè? De Red Bull heeft nu de karakteristiek van de Mercedes. En de Ferrari heeft de karakteristiek van de Red Bull. Want ook de Red Bull was niet zo sterk. Hè? Vorig jaar bijvoorbeeld met de Mercedes met een langere wielbasis begon die ook beter te worden. Hè? Na 10, 15 ronden. Hè? Dat die sneller was als Max. Nou, dat zie je dus nu bijvoorbeeld met de Red Bull. De Red Bull zie je op een gegeven moment dat hij door die race distance, hè, dat hij steeds constanter wordt en dat hij op gang komt. En je ziet bijvoorbeeld dat er in één keer bij die Ferrari, die vraagt toch heel veel van die banden. Ja, dan zie je gewoon gelijk een drop. Dus ja, het ligt ook aan de karakteristiek van het circuit. Dus het kan ook best wel eens zijn dat je een circuit gaat komen waar downforce wel weer een hele grote rol gaat spelen en dat Leclerc dan gewoon weer sterker is in de race.
Ja, dus bijvoorbeeld een Monaco.
Ja, maar bijvoorbeeld een Monaco. Hè, als nou Mercedes zegt, ze zeggen dat de auto veel downforce heeft. Dat ze snel zijn in de low speed. Hè, dat heb jij zelf ook opgemerkt toch, hè, met testen. Dat ze daar wel redelijk goed voor elkaar hebben. Nou, als die Mercedes bijvoorbeeld ook heel veel downforce zou hebben, dan zou het bijvoorbeeld een circuit zoals Monaco, wat je net noemt, daar zouden ze in principe meer vooraan kunnen staan. Dan zou het gat kleiner moeten zijn. En het is natuurlijk ook een circuit waar dan Leclerc, als de situatie zo blijft, hè, als de volgende updates voor Red Bull niet zo groot zijn qua ontwikkeling, dan zou bijvoorbeeld voor Leclerc natuurlijk een fantastisch circuit zijn, Monaco. Want ja, daar heb je toch echt gewoon downforce nodig. Maar aan de andere kant heb je dus ook mechanische grip nodig. Dus
ja,
het is altijd
langzame bochten. Dus.
Ja, geven en nemen.
Ja, ja. Nou, Leclerc heeft eigenlijk een beetje wat Verstappen. Hij heeft ook vaak tegenvallers gehad in Monaco en daar vorig jaar voor het eerst gewonnen. En we hebben met Leclerc natuurlijk ook gezien dat dat het geluk nog niet aan zijn zijde is geweest in de straten van Monaco. Hè? Vorig jaar pakte hij daar nog pole, weet je nog? Toen crashte hij ook, maar toen kon hij uiteindelijk de race niet meedoen. Toen viel hij uit in de opwarmronde.
Ja, en Wat ook wel interessant is om te vertellen, is dat als je bijvoorbeeld de qualifying ziet, Erik, hè, dat heb je zelf gezien ook die zaterdag, als je het verschil ziet in warming-up van de banden, wat een groot verschil erin zit. Hè, als je gaat kijken naar de twee rondes die ik een vergelijking had gemaakt van Sainz en van Leclerc, dan zie je toch echt duidelijk dat Sainz veel sneller is met zijn warming-up. Hè, dus veel meer temperatuur in zijn banden krijgt als hij begint met zijn snelle ronde. En Leclerc wat later begint met zijn banden. En dan merk je dus gewoon dat Sainz gewoon veel sneller is in de eerste sector. Hè, omdat zijn banden op temperatuur zijn. Daar verliest Leclerc het op. En dan komt op een gegeven moment Leclerc in sector 2 en sector 3. Pakt hij alles weer terug. Plus nog eens een keer dat hij wat sneller is. En dat zag je echt speciaal ook bij Sainz. Dat hij op een gegeven moment de laatste bocht is. Bocht 17. Ja, het is niet de laatste, want je hebt nog een knikje. Maar dat is allemaal makkelijk vol gas. Maar echt de bocht na het rechte stuk. Het aanremmen voor 17. En dan uitaccelereren van 17. Dan zag je gewoon dat bij Sainz dan ook echt het limiet. Hè, dat hij over het limiet is gekomen van de banden. Dat hij echt power oversteer had uit die bocht. En dat Leclerc dus echt daar het voordeel erbij pakte.
Ja. Denk je, Ferrari heeft nu al aangegeven dat ze in Barcelona met een flink pakket aan updates komen. Binotto zei gisteravond, wij denken dat Red Bull al meer gespendeerd heeft aan de upgrades. Dan moet ik wel zeggen, dat weet hij natuurlijk niet precies. En ik moet ook zeggen dat zij natuurlijk met Sainz al een paar flinke klappers hebben gehad. Dat kost ook gewoon geld. Die ontwikkeling is natuurlijk, dat is een open deur van heb ik jou daar. Maar dat is natuurlijk met die nieuwe auto's enorm belangrijk. Zeker ook met die budget cap. Maar denk je dat Ferrari nu iets achter ligt op Red Bull? Of is het zo close dat je het eigenlijk niet kan zeggen?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want het is ook een beetje geluk. Ook het team dat er zit natuurlijk aan aerodynamics. En het allerbelangrijkste is, waarom komen ze pas in Barcelona met een pakket? Nou, het is heel simpel. Je hebt natuurlijk alleen maar van die runs in de windtunnel. En als je maar één onderdeel maakt, daar win je 1/2 tiende, 2/10 mee, je zet dat op de auto, moet je daarna weer opnieuw beginnen als je weer verder wilt. Dus daarvoor werken ze in pakketten. Dus dat je echt gewoon een pakket hebt van dat je 3/4 tiende kan winnen. Dat je dat in één keer kan veranderen op de auto. Want anders moet je elke keer weer terug. Dus je verliest weer tijd. En vandaar dat ze zeggen, daarvoor pakken ze ook punten van, oké, luister, we gaan nu een ontwikkeling doen. Ja? Ja. Daar geven we bijvoorbeeld 2 maanden aan, of 1 maand of 2 maanden. En dan gaan we vanaf A tot en met Z, dan gaan we er keihard aan werken. En dan komt het pakket in die komende race komt het erop. Nou, dan hebben ze allemaal eigenlijk in principe Barcelona gepakt. Omdat Barcelona dan ja, toch in Europa is, makkelijker met vervoer en al dat soort dingen. Ja, en dan is gewoon straks ja, kijken wie het het beste voor elkaar hebben. We hebben vernomen, ik heb het ook van jou gehoord, je hebt ook met Red Bull gesproken, hè, dat ze daar aan het werken zijn aan gewicht. Nou, ik denk dat bij Ferrari dat ze ook aan het werken zijn om proberen wat onderdelen te krijgen, dat dezelfde downforce level houden, maar iets minder drag. Hè, want dan kunnen ze een beetje meer concurreren met Ferrari, met de Red Bull. Maar wat me echt verbaast dit jaar is dat het niet eens meer draait om hoeveel downforce je hebt, hè, maximale downforce, maar meer de balans te vinden in de auto van de juiste downforce level, dat je ook dat porpoising tegen kan gaan. Ja, en dat heeft Red Bull gewoon echt goed voor elkaar.
Ja, en Mercedes nog niet, hè? Om het zacht uit te drukken. Leek vrijdag heel even wat beter te gaan, maar dat is wel leuk wat je zegt over Barcelona. Dat legde Toto Wolff ook uit. Die zei, ja, je hebt natuurlijk in Barcelona de wintertest gehad, in ieder geval het eerste deel van die test. Dus we kunnen nu in Barcelona de auto en de data vergelijken met toen. En voor Mercedes wordt dat een heel belangrijk weekend, want eigenlijk gaan ze daar bepalen. Daarna moeten we in de spiegel kijken, zegt Toto. Zijn we nou nog op de goede weg of niet? Want je moet natuurlijk ook al gaan denken aan de auto van volgend jaar. En het is wel leuk of interessant om te zien bij Mercedes dat ze nog steeds niet weten, de 5 races, hoe het nou kan dat de data niet overeenkomt met de feedback van de coureurs. Ze weten dat die auto snel is, maar ze kunnen het er niet uitkrijgen. Dat lijkt me heel frustrerend.
Ja, maar het houdt je ook tegen, want die windtunnel is natuurlijk nog steeds theorie. En praktijk is natuurlijk als je de auto neerzet op het circuit. En het probleem is dat de windtunnel maar een bepaalde snelheid kan genereren. Hè. Sommigen doen 160, 150, sommigen doen 200, maar dan houdt het op. Maar de porpoising komt pas bij 240, 250, 230. Dus dat komt pas bij een hogere snelheid. En die is heel moeilijk te simuleren. Dus dat kan je alleen opmerken en daar kan je alleen aan werken op het circuit, in de praktijk. En daar zijn ze heel aan het zoeken. En wat me opvalt is dat je eigenlijk bij Mercedes een soort 2 sidekicks hebt. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld voordat hij hem raakt en dan achter. Dus die auto is heel erg in onbalans. En bij Ferrari bijvoorbeeld kunnen ze wel leven met die porpoising, omdat hij maar 1 keer eigenlijk als het ware raakt, hè, op 1 plek. En bij Mercedes is hij op 2 plekken waar hij raakt op de grond. Dus dat betekent ook dat er veel meer onbalans is. Dus ja, die wind die komt over die auto en die kunnen ze niet mooi en geleidelijk wegkrijgen. Er is heel veel turbulence in die auto. Ja, en dat is een hele grote probleem. En ja, wat je net zei ook van Toto. Ja, ik heb een beetje het gevoel, als je gaat kijken 2 races terug, zijn ze heel positief dat ze het gaan vinden. En nou in 1 keer van het weekend hadden we een interview, zag ik voorbij komen, Stefan met Toto. En die zei, lang verhaal, kort verhaal. Hij was helemaal niet meer zo positief als eigenlijk 1 race geleden of 2 races geleden. En hij liet eigenlijk een beetje merken dat het seizoen eigenlijk voorbij is.
Ja, maar en Bakker vroeg dat ook van, denk je dat Mercedes terugkomt op het concept? Ik denk dat ze dat binnen 1 of 2 races die conclusie toch moeten trekken. Als het niet beter gaat, dan moet je toch op een gegeven moment het anders gaan verzinnen. Met alle gevolgen van dien, want het kost natuurlijk ook veel geld als je die auto toch nog moet. Je kan ook maar tot op zekere hoogte doen, want je kan nooit nog even een hele nieuwe auto gaan bouwen.
Ja, en de penalty die ze ook hebben is natuurlijk dat ze gewoon veel minder runs hebben per week in de windtunnel als natuurlijk Ferrari en als Red Bull.
Ja, zeker als Ferrari, ja. Nog even over de race. Misschien ook een opvallend moment was, Alonso kreeg daar straf voor. Hè. Die raakte Gasly en later had je die crash Gasly-Norris die de safety car veroorzaakte. Ik kreeg heel wat vragen over wie daar nou de schuldige was. Dan moet ik wel zeggen dat Gasly zei dat hij op dat moment eigenlijk nog nauwelijks de auto op de baan kon houden, omdat hij veel schade had na die tik met Alonso.
Ja, weet je, wie is er fout? Je hebt Norris, die wilt eigenlijk gewoon zo dicht langs rijden, want die wilt niet op de vieze baan rijden. Hè? Je hebt al die marbles, dus al dat stukje rubbers, de viezigheid, Die gaat allemaal van de ideale lijn. Nou, hij moet Gasly voorbij. Jammer genoeg niet op de ideale lijn. Dus hij moet er buitenom op de vieze lijn. Ja, dat doet hij zo strak mogelijk. En je hebt Gasly, ja, die eigenlijk, voor mijn gevoel, meer naar rechts gaat dan naar links. Dus ik heb het gevoel dat eigenlijk Norris, ja, te vroeg en te strak er langs ging. En ja, te veel risico. Maar aan de andere kant begrijp ik hem ook, want het duurt gewoon weer een ronde voordat je al die pick-up weer van je banden af hebt.
Ja, maar er werd ook geen straf uitgedeeld, hè, daar. Alleen voor Alonso.
Nee.
En Magnussen eerder. En je zag ook met Vettel en Schumacher was dat, hè? In de slotfase. Die tikt elkaar ook aan. Er werd ook geen straf uitgedeeld.
Nee, ja, ik bedoel, Schumacher kwam wel van ver. Maar ook weer niet heel ver. Het was niet zo'n Perez-actie op Sainz. Om heel eerlijk te zijn, hij zat er iets dichterbij, had ik het gevoel. Maar dat is altijd moeilijk te zien. Weet je, het ligt er natuurlijk een beetje aan van welke hoek. Maar ja, ik zeg altijd, als je een gaatje ziet, moet je ervoor gaan. En als Max Verstappen het doet, dan is het wel goed. En als iemand anders het weer niet doet, is het niet goed. Dus ja, weet je, je krijgt maar één keer zo'n moment. Je krijgt maar één keer zo'n mogelijkheid om te doen. Want je weet namelijk de ronde daarna niet wat er gebeurt met je auto. Als je er dicht achter rijdt, hè, dan krijg je een hogere bandentemperatuur. Want je hebt toch wel, ja, wat last van dat je wat downforce verliest. Dus je krijgt meer scrub. Dus alles wordt, ja, een beetje heter. Ja, en dan moet je momentum gewoon pakken als je er komt. Ja, dan is het gewoon alles of niets. Zo simpel is het. Maar ja, ze verloren wel allebei punten. En daar had Vettel wel gelijk. Dat is natuurlijk wel zonde. Want Mick, die had het eigenlijk echt goed voor elkaar dit weekend. Hij was zo met de qualifying sneller als Magnussen. Hij reed ook goed. Ja, en dan toch dit, ja, foutjes. Ja, dat is gewoon echt jammer.
Ja, ja, het waren ook zijn eerste punten hadden het kunnen zijn. Hè?
Ja.
Hij zat zeker, nog op nul. Ja, ja. Maar ja, goed, voor de collega's van Bielt was het weer een mooie verhaallijn. Hè? Met twee coureurs die elkaar van de baan tikken. Is je verder nog iets opgevallen tijdens de race? Of zoveel gebeurde er verder niet?
Nou ja, daarom was ik ook blij dat die safety car kwam. Ja, maar op een gegeven moment was het wel mooi toen die safety car op een gegeven moment naar binnen kwam. Dat je gewoon echt dat hele groepje bij elkaar had. Op een gegeven moment was het echt een treintje achter elkaar. Dat was Stroll, Vettel, iedereen bij elkaar. Dat was ook wel een mooi gevecht. Maar dat maakt natuurlijk dan ook weer de regie een beetje, ja, weet je, in verwarring. En die brengt de regie weer in verwarring van, oké, wie gaan we nou filmen? Waar is nou het gevecht? Hè? Het gevecht gaat eigenlijk tussen Leclerc en Max. Maar dan krijg je andere gevechten in één keer binnendoor. En dat was natuurlijk ook wel weer jammer. Maar ja, als ik terugkom, is gewoon Max heeft gewoon weer vandaag, of tenminste gisteren, laten zien dat hij toch echt wel, ja, serieus uit ander hout gesneden is. Het is wel echt een kaliber, weet je wel. Het is gewoon hoe die zijn vijand achter zich laat. En hoe die met de druk omgaat. En als je dat een verschil ziet dan met Leclerc, dat hij foutjes maakt. En dat Max gewoon echt heel weinig foutjes maakt. Ja, weet je, het is geen veer om in zijn reet te steken. Maar Max heeft gewoon een geniale race gisteren gereden. En hetzelfde was ook in Imola. Hij is gewoon echt ijzersterk. En hij is supergoed op weg naar gewoon zijn tweede wereldkampioenschap. En dan hebben we nog maar een paar races gehad.
Nou, ik zou een bandje naar hem opsturen. Dan trakteert hij misschien op een drankje als hij dit hoort komende week in Monaco.
We krijgen eerst naar Barcelona, hè?
Ja, maar hij zei, ik zei tegen hem, volgens Helmut Marko zei tegen mij, hij heeft als een wereldkampioen gereden. Dat zei ik tegen Max. En toen zei hij, ja, nou, dat komt goed uit, want ik ben ook wereldkampioen. Dus dat is weer een typische reactie. Max zei trouwens, misschien ook interessant voor jou, gezien jouw yo-yo dieet. Maar hij dacht dat hij 3 kilo was afgevallen tijdens die race, want het was niet normaal heet. Ik zaterdag na de kwalificatie vroeg ik het nog aan. En toen dacht ik, oh, het valt denk ik wel mee hoe fysiek zwaar het is. Maar hij had natuurlijk nog niet echt een serieuze longrun kunnen doen. Maar als je zag hoe hij uit die auto kwam. Ik wil niet zeggen dat hij door zijn hoeven zakte. Maar hij had wel even tijd nodig om op adem te komen.
Nou, allemaal.
Ja. Niet alleen stappen. Nee.
Ja, allemaal hadden ze gewoon echt een serieus probleem. En dat komt eigenlijk omdat het zo warm is, dat ook al rij je een stukje met je vizier open, die lucht wordt niet meer koud. Ook door die snelheid niet meer. Dus je krijgt een beetje zo'n effect van Kuala Lumpur. Singapore, maar Singapore heb ik zelf niet gereden. Dus ik kan er niks over vertellen. Maar ik weet wel dat toen ik reed in Kuala Lumpur, dat ook al reed ik gewoon 300 plus met mijn vizier open, is het heel moeilijk om adem te halen, omdat die lucht zo warm is. Dus je hebt het gevoel dat je gewoon weinig zuurstof krijgt. En dat maakt het nog extra zwaar.
Ja. Ja, Alexander Eveling vroeg dat ook, want het is natuurlijk wel vaker warm. Alleen, dit was natuurlijk ook overdag, dus dan heb je ook nog de zon. En die hitte, het is veel benauwder. Wat je ook in Singapore hebt. En in Miami is dat ook zo nu. Zeker als de zon scheen. Nou, als je rondliep, je was binnen een paar minuten drijfnat. Het was echt niet normaal heet.
Ja. Ja, maar ja, wat je al zei. Hij was gewoon kapot. Maar dat waren ze allemaal. Dus ik denk dat het gewoon echt een harde race is voor de coureurs geweest. En, maar ook wel weer leuk dan, weet je wel. Want dan zie je toch wie faalt en wie het goed voor elkaar heeft.
Ja. Nou, we gaan toewerken naar Barcelona. Volgens mij wordt het daar veel drukker dan voorheen. Volgens mij, ik geloof dat er zeker 6.000-7.000 Nederlanders alleen al heen gaan. Ik kwam trouwens ook weer Nederlanders tegen in Florida die hier wonen. Die ook elke week naar onze podcast luisteren. Dus hartstikke fijn als jullie dit horen. En bedankt voor de complimenten. Nog iets anders leuks. Ik laat het nu even aan jou zien. Dat kan ik natuurlijk niet voor de luisteraar doen. Maar we hebben weer eens een giveaway. Hey, dat vind jij altijd leuk. Die heb ik bij Mercedes gekregen. Dat zijn de racehandschoenen. Dus de echte VIA brandwerende racehandschoenen van Puma. En ze zijn gesigneerd door Lewis Hamilton. Dus,
zit het horloge er nog omheen van Lewis Hamilton? Zie ik hier zo.
Ja, zit op dat ding zit een horloge getekend van de IWC, de sponsor van Mercedes. Ook daar is natuurlijk veel om te doen over de sieraden.
Heel veel over natuurlijk bij de persconferentie. Dus we hebben er eentje eromheen gedaan voor ons. Dat is echt leuk, zeg. Dus ik kreeg een handschoen met een IWC horloge eromheen.
We kregen woensdag, donderdag in de pedal kreeg ik dit bij Mercedes. Ik was daar even en er was een met Toto en iemand van het horlogemerk, IWC. Was er.
IWC.
Alleen na afloop stonden IWC. Daar... IWC. IWC. Dat kan ik in Nederland zeggen.
Laat mij nog even zeggen. Één keer IWC. Zeg het nog eens. IWC.
Ja, IWC. Ja, maar ze zei het daar in het Engels. Ja. Ik denk, ik doe het even internationaal. International writer.
Ja, maar ik vind het wel fijn dat ik jou ook een keer kan verbeteren. Weet je,
wat leuk is aan dat soort bijeenkomsten? Weet je wat leuk is aan dat soort bijeenkomsten? Daar staat er dus zo'n man van dat merk. Die staat daar heel serieus over dat horloge te praten. En dan, ik vraag dan maar uit beleefdheid, vroeg ik maar wat. Ik vroeg aan hem van, is Amerika? Want je zag overal hier in Miami, zag je borden met Lewis Hamilton en het horloge. Dus ik vroeg uit beleefdheid gewoon aan die man van, hele normale, eigenlijk niet zeggende vraag. Van, is Amerika jullie grootste of belangrijkste markt? En toen zei hij, daar kan ik niks over zeggen. Dat is top secret. Bloedserieus, hè? Ik denk, dat is toch een hele normale vraag om te stellen.
Nee, niet.
Sfeer zat er lekker in verder. Maar leuk cadeau moet ik zeggen van Mercedes. Ja. Wil je dit winnen? Kan ik me voorstellen dat je het interessant vindt. Ik dacht, laat gewoon eens weten waarom jij dit verdient. Dus de meest originele inzending, daar gaan we dit naartoe sturen. En je kan het mailen naar podcast@telegraaf.nl. En dan bepalen wij samen wat de originele inzending is, Chris.
Ja, maar dan wel echt overleggen met mij. Hè? Niet gewoon zelf iets doen. Hè? Want ik wil ook gewoon even kijken hoe of wat.
Ja, en dan bel ik jou en dan zeg je, interesseer me allemaal gereten, kies maar iemand.
Ja, dit is niet waar. Oh, okay. Dit zijn weer van die gemene opmerkingen, zoals altijd. Okay. Tijd
nee, ik bel je. Ik bel je.
Je weet wel wat er gebeurt als wij een keer gaan tennissen, hè? Dan wens ik je veel succes. Ik zou mijn service even proberen op je.
Ga je weer zo'n effectbal proberen? Ik ben heel benieuwd wat ik daarbij moet. Doe je dan ook eerst je rechter sok en dan je linker sok? Of hoe werkt dat?
Ja, op zo'n klein baantje was ik wel goed de laatste keer. Mijn kinderen werden echt heel link en agressief dat ik van die effectballen deed. Weet je, want ze denken natuurlijk dat die bal op me afkwam, maar ik had zo'n spin erin zitten. Dus hij ging weer terug naar als ware naar mij. En dat vonden ze niet leuk. Dus dat was wel succesvol.
Ik kan me er helemaal niks meer voorstellen, jou op een tennisbaan. Maar lijkt me een keer interessant. Je belt, goed. We gaan het een keer meemaken. Ben je in Barcelona ook bij Viaplay in de studio of weet je nog niet? Of heb je geen idee uit je hoofd?
Ja, oh wel. Ja. Ik zit met Barcelona zit ik ook. En dan Monaco ben ik gewoon thuis.
Ja, dan gaan wij daar even knallen.
Ja. Ja. Heel leuk hè, dit hotel voor jou. Als ik zo op de achtergrond kijk. Ik zit in de Setai. Top man, goed voor elkaar. South Beach. Lekker man. Je bent ook de Telegraaf natuurlijk. Die hebben gewoon ook budget voor dit soort dingen.
Ja, ik moet zeggen, ik heb het allemaal toe opgeregeld. Ik moet zeggen, zaterdag had ik met Mike Hezemans, die woont hier in Miami Beach. Was ik samen eten. Mike is echt een topkerel. Ik heb hem in 2019 ontmoet in Mexico. Maar hij heeft bij Viaplay ook veel gedaan dit weekend, hè?
Ja, en dat was ook echt leuk, moet ik eerlijk zeggen. Maar weet je, dat is ook gewoon leuk om te doen, weet je wel. Met Stefan daar buiten. Dat is ook allemaal wat makkelijker, weet je. Je ziet meer om je heen en alles dingen. En maar hij deed het ook goed. En het was ook was super warm natuurlijk. Nou, je weet zelf, je was er zelf bij. Het was echt niet normaal, of wel, Erik?
Nee. En het was ook heel raar, want het is hier heel opvallend. Als je woensdag kwam ik aan. En toen kreeg ik een appje van een Spaanse collega die zei, ik zit nu in de meest zware thunderstorm die ik ooit heb gezien. En ik het was gewoon droog bij mij. En in zaterdagavond op het circuit regende het ook en ik was downtown. En daar zaten we buiten bij een restaurant. Er was iets bliksem daarvoor, maar nul regen. Dus het is allemaal heel plaatselijk. Je zou ook voor de race, toen appte ik jou nog, toen regende het ook heel even. Maar tijdens de race bleef het gewoon droog. En het droogt natuurlijk super snel op.
Ja. Nee, ik vond het leuk. En ik vond het leuk hoe ze het ook deden. Hoe Mike het ook deed in de pits en dat soort dingen allemaal. Was gewoon relaxed en zo.
Ja, doe jij Monaco ook wat op het circuit ter plaatse? Als je er toch bent.
Nou, dat hoop ik. Ja, dat zijn we nu aan het overleggen of dat gaat of niet.
Ja, het zou leuk zijn, toch?
Ja, er is iemand van de Telegraaf of zo die bezwaar getekend heeft. Ik weet niet wie of zo. Maar ze zeiden bij Viaplay een heel akelig mannetje op die redactie. Ik weet niet, een of andere Erik of zo. Die
op die redactie? Ik ben nooit op de redactie bijna.
Ik weet niet, van de FOM. En die zit de hele tijd brieven te schrijven naar FOM. En van niet Christian Albers.
We gaan nu de komende weken zien hoe groot mijn invloed is bij de FOM. Of jij wel of niet binnenkomt. Nou Chris, hartstikke bedankt voor je tijd. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En we zijn over 2 weken weer dan naar de Grand Prix van Barcelona. Graag tot dan.
Ja, en wanneer kom jij terug? Volgende week, hè? Je ging er toch nog een paar dagen achteraan plakken met vakantie of niet?
Nou, ik plak er 1 uur extra aan, want ik heb dik een uur vertraging, zie ik. Dus ik mis ook mijn overstap in Parijs, dus dat begint lekker. Maar ik ga vanavond lekker terug. Ik ga meestal het liefst zo snel mogelijk terug. Maar ik moet zeggen...
Ik had ook al 3 keer een vlucht. Ja, maar niet leuk om die naam te zeggen. Maar 3 keer had ik al een vlucht die gecanceld was. Door een vliegtuigmaatschappij, gewoon een Nederlandse vliegtuigmaatschappij. Een jongen in de kleur blauw. Ja, maar dus al 3 keer gewoon een vlucht gewoon compleet gecanceld en zo. Dat is wel echt vervelend, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, dat is echt heel vervelend voor je. Nou, als jullie...
Als je op het laatste moment wilt gaan vliegen natuurlijk... en zo kort mogelijk ergens wilt blijven... dan is het wel vervelend, want dan is het wel een beetje paniek... wat voor een andere vlucht je moet pakken.
Ja, nou, ik heb heel veel medelijden met je... en ik hoop dat je het allemaal een beetje plek hebt kunnen geven.
Die impressie op je gezicht,
ik heb net proberen de podcast af te sluiten. Ik ga het nu nog een keer doen. Chris, bedankt voor je tijd weer en graag tot over 2 weken.